Ik denk dat we zo hier even een stoel zetten. Vind je dat handig, Kees? Om zo, als je voor de groep, gewoon lekker op dezelfde soort stoel te zitten in plaats van staan?
Staan
is ook prima. Ja? Oké, je mag ook tegen de tafel leunen zo. Ik denk dat het leuk is om ter introductie, even heel kort, ik hoop dat jij dat goed vindt, Kees, dat hebben we niet afgesproken, maar dat ik even vooraf nog even doorgeef. Lienek en ik hebben namelijk, nou ja, we kennen jullie al een poosje. En dan zie je een beetje hoe het gaat in jouw leven, Kees. We krijgen dat van een afstandje mee. En af en toe krijgen we een soort hoogtepunt mee. Ik heb hier het boek Nieuw Leven in mijn hand. Dat zou een hele mooie titel zijn voor een boek dat God ons gegeven heeft. De Bijbel zou zomaar voorop, een moderne uitgave van de Bijbel zou zomaar deze titel kunnen hebben. Nieuw en eeuwig leven, hebben we net gezongen. U geeft mij nieuw en eeuwig leven. Voor in dit boek staat toeval. Toeval is Gods manier om jou op zijn manier en op zijn tijdstip te laten weten dat hij voor je zorgt en over je waakt. Toeval is Gods manier om jou op zijn manier en op zijn tijdstip te laten weten dat hij voor je zorgt en over je waakt. En dat trof mij enorm. Want er zit heel veel in. En als we dan kijken naar de aanleiding waarom jij hier bent, Kees, dat is die boekjes die daar op de tafel liggen, dat jouw laatste pennenvrucht, zo mogen we hem noemen op dit moment, denk ik. Jouw hart voor een goed doel waar je graag de opbrengst aan zou willen ten goede laten komen. Nou, slecht Nederlands misschien, maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Dan doe jij volgens mij iets wat voor ons een voorbeeld is. De Heer Jezus zegt aan het eind van zijn leven tegen zijn discipelen, of aan het eind van zijn aanwezigheid hier op aarde, maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn volgelingen. En volgelingen, dat zijn mensen die niet op hun stoel zitten, maar mensen die iets doen. Mensen komen in beweging, mensen gaan iets doen. Je bent een volgeling van de Heer Jezus als je achter hem aangaat. Het is de roeping van iedere christen. En het aparte is dat wij als christenen, kijk ik vooral even naar mezelf, maar misschien herken je dat een klein beetje bij jezelf, dat als de Heer roept om je iets te doen, dat je dan zegt van ja, kan ik dat wel? Ben ik daar wel geschikt voor? Als iemand jou iets vraagt, als iemand mij iets vraagt, dan kan ik dat wel. Zou ik het wel goed genoeg kunnen? Zou God er wel tevreden over kunnen zijn? God is misschien wel streng. Ik kan het maar beter niet proberen. En dat kan op allerlei vlakken. Zou je willen helpen met schilderen? Ja, ik kan niet schilderen. He, zoals gisteren. En dan is er gewoon iemand die gewoon een onvermoed talent had, die dat ontdekt. En dan straalt daar een deur ons tegemoet als we hier binnenkomen. Weet je wel, dat soort dingen. Gewoon door te proberen ontdek je wat gebeurt. Zullen we samen zingen? Nee, ik kan niet zingen. Zou jij misschien iets willen zeggen voor de groep? Nee, ik kan niet praten in het openbaar. Weet je wel, dat soort dingen. Mozes, die zei dat bijvoorbeeld. Heer, stuurt u maar iemand anders, want ik kan niet praten. Jesaja had ook zoiets, een of andere tegenwerping. Van, daar ben ik niet geschikt voor. Dat we zijn dus in goed gezelschap, zeg maar. Ja, maar zelfs als we zeggen van, ja, maar ik kan het niet goed genoeg. God is waarschijnlijk streng, hij zal niet tevreden over me zijn. Dan horen we, achter die zin, laat ik mijn talent maar in de grond stoppen. In plaats van ermee gaan handelen. Want misschien gaat het wel mis. Nee, de Heer zegt, ik geef jou een talent. Ik geef jou iets wat je kan, waarmee je aan het werk mag. En dat, hoe dat dan uitpakt, dat is mijn ding. Daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Nou, dat vind ik zo enorm gaaf, die boodschap. God roept niet de mensen die goed zijn in iets. Maar God maakt de mensen die hij roept geleidelijk aan goed in iets. Hij bekwaamt degene die hij roept. Hij roept niet degene die al bekwaam zijn, zeg maar. Dat is een oude uitdrukking. Jong geleerd is oud gedaan. Je kunt het in het begin van je leven nooit goed. Een marathonloper begint niet als die 3 of 4 is. Als die net de oversteek heeft gemaakt van de stoel naar de salontafel, dan ben je nog niet geschikt om een marathon te lopen. Ik kan niet goed lopen, dus ik blijf maar zitten. En dan word je later niet die marathon lopen. Dus we kennen allemaal die voorbeelden, we zien allemaal de logica. Maar het rare is dat, zo herken ik dat bij mezelf, dat als het gaat om dingen doen voor de Heer of zo, dat we dan denken van, moet ik dat wel doen? Kan ik dat wel? Kan ik helemaal niet? Wordt nooit wat? Ik struikel zo vaak. Nee, de Heer zegt, joh, doe het nou maar gewoon alsof het normaal is en ga dat gewoon doen. Daarom de oproep, denk ik, die zo komt die op mij over het nadenken over de ontmoeting met Kees en Els vandaag. Kijk naar wat op je pad komt. Kijk naar wat op je pad komt. Kijk naar wat je in gedachten krijgt, waarvan je denkt of waarvan je het gevoel hebt dat God je daar misschien wel voor roept. En zet je talent, dat wat je kan, dat wat je... Wat je kan. Zet het maar in voor anderen. Zet het in voor God. Waar God het ook voor bedoeld heeft. Dat weten wij helemaal niet. Dus dat zou zomaar kunnen. Doe het maar gewoon. Natuurlijk ben je niet volmaakt. Natuurlijk ben je niet volmaakt. Natuurlijk heb je je beperkingen. Natuurlijk heb je je beperkingen. Ogenschijnlijk stelt het misschien maar weinig voor. Ik ben startend. Het stelt misschien maar weinig voor. Maar is dat een argument? 5 broodjes en 2 visjes. 1 klein lunchpakketje van een jongen ergens in Galilea. Was genoeg in de hand van de Heer. Geef het maar aan hem. Word nou eens christen, zegt de Heer via de ontmoeting met Kees tegen mij. Word nou eens christen. Doe nou maar gewoon wat je hand vindt om te doen. Leg het maar in mijn hand. En ga je inzetten. Vertrouw maar op God. Als Hij roept, dan geeft Hij de rest wel. Vertrouw op God, onze hemelse Vader, die ons vraagt om voor Hem te leven. En die geen volmaaktheid van ons verwacht. Hij is volmaakt. Even een persoonlijke noot, zeg maar, naar aanleiding van de ontmoeting. Kees, mag ik jou vragen om voor ons, weet ik veel... te vertellen. Zal ik je een elleboog geven? Is het handig? Dan komen we naast elkaar staan. Vind je het handig om een microfoon in je hand te hebben? Of vind je dat niet handig? Want je mag ook een microfoon om je hoofd, zal ik maar zeggen. Maar dit kan ook. Dan heb je deze.
Ja. Zo goed horen?
Gaat goed, toch?
Oké.
Okay. Ja.
Nou, Mannix, even in aansluiting op wat jij net gezegd hebt... Mijn levensfilosofie is, ooit staat ook in Matthäus 25, dacht ik, en Lucas, het verhaal over de talenten. Mm-hmm. Ik heb ook een aantal talenten meegekregen, ondanks het feit dat ik toch een beperking heb. En ik probeer die talenten te verdubbelen. Als je er 2 gaat, dan moet je er 4 van maken. Maar niet onder de grond stoppen. En ik heb ook in mijn pensioentijd geprobeerd om die talenten toch te blijven ontwikkelen. En op die manier heb ik een mooie hobby gevonden. En dat heb ik ook allemaal van tevoren gevraagd. Ik begin altijd 's morgens met een gebed. En 's avonds ook, als ik naar bed ga. En ik leg alles voor aan onze lieve Vader in de hemel om mij te helpen en aan te geven wat kan en wat niet kan. Ondanks mijn beperking kan ik toch wel veel, heb ik gemerkt in de loop van de jaren.
Kijk, heb je die beperking altijd al gehad, Kees? Maar trouwens, even voor de anderen, dit wist ik dus niet, hè? Wat Kees nu vertelt. Dus ik vind dat wel heel mooi. Mooi om zo... dat had mij geraakt. Dus ik denk, ik ga dat toch even zeggen voordat jij het woord krijgt. En dan praat ik eigenlijk wat jij uit jouw hart komt. Dat is zo super.
Dit is geen toeval.
Nee, dat is iets wat God... Hoe staat het er ook weer?
Ja.
Ja, precies. Ja. Hey, maar heb je dat... altijd al gehad, Kees. Want jij staat nu met een blindenstok.
Ja.
En dat herkennen wij een beetje, want wij kennen hier in de gemeente Lieneke. Sommigen van ons kennen haar iets beter. Ik kijk nu een beetje flauw, dat is een grapje. Maar jij hebt ook zo'n stok. Ja. Jij bent blind.
Ja.
Ben je dat altijd al geweest?
Nee, ik heb 19 jaar heb ik goed kunnen zien. Ik was wel altijd nachtblind. En dat had ook te maken met een ziekte waarvan ik nooit, tot op dat moment nooit van gehoord had, zeg maar. Maar uiteindelijk, ik ben van 19-jarige leeftijd net in de grote vakantie. Mm-hmm. Ik moest nog 1 jaar naar de handelsdagschool. Werd ik van de een op de andere dag bijna blind. Ik kom beneden. Ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, jeetje, wat een mist. Ik woonde in Utrecht en kon de Rijksmunt niet zien aan de overkant. Moeder zegt, mist, de zon schijnt. En dan, ja, dan kun je niet geloven, dezelfde dag naar de oogarts. En ik zal een lang verhaal niet doen, heel kort houden. Maar ik heb een hele zeldzame erfelijke ziekte, dat heet chorioideremie. De verhaal moet u, dit, je naam moet u er gelijk mee vergeten. En in Nederland zijn ongeveer 100 gezinnen waar die ziekte voorkomt, dat is heel, heel weinig. Want het komt op meer dat je langzaam je gezichtsvermogen verliest. Je houdt uiteindelijk nog het centrale deel over en dat gaat ook weg. En ja, dat heb ik een proces meegemaakt in de loop van 20 jaar en in 1986 was het afgelopen. Ik heb heel kort gerevalideerd op het Loerf in Apeldoorn. Daar ben ik 4 maanden geweest. Daar heb ik heel hard aan gewerkt om blind te leren tikken. Want in die tijd verscheen de eerste braille leesregel computer.
Oh ja, ja.
Dat was mijn geweldige uitvinding, want daardoor kon ik aan het werk blijven bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie, de vroegere arbeidsbureaus, dat kennen jullie waarschijnlijk nog wel. Maar ik heb daar zo snel mogelijk weer teruggekomen om weer aan mijn werk te gaan, zeg maar. Ja, daardoor ben ik aan het werken kunnen blijven. Doordat ik een braille geleerd had, ook blind leren tikken, mijn stoklopen verbeterd. Ik heb een geleidehond genomen, ik heb 33 jaar geleidehonden gehad. Mm-hmm. En vorig jaar zomer afscheid genomen van mijn laatste hond en geen vijfde genomen omdat ik het fysiek niet meer aankon. De laatste tijd, ik sukkel wat met mijn gezondheid. Ik wil veel meer nog, maar ja, het lukt gewoon niet. En dan zeg ik, dan moet je toch een stapje terug doen. Ja, je wordt ook wat ouder. Ik hoop volgende maand 77 te worden.
Maar we gaan u zeggen.
Nee, dat is ook altijd, zeg alsjeblieft Kees, want ze hebben ze altijd. Ik kom werk ook van de directeur of nou de portier was. Ik deed iedereen precies hetzelfde behandelen. En dat vond ik gewoon heel erg plezierig.
Zo, maar dat had inderdaad een veel langer verhaal kunnen zijn. Ik vind het wel knap om dat zo kort samen te vatten. Maar ben je nou ook al die tijd schrijver geweest, Kees?
Nou,
wel. Want hij kende je natuurlijk als de beroemde schrijver.
Nou, wel op mijn werk. Ik heb op mijn. Hoeveel brieven ik wel niet geschreven op mijn werk. En ik kon een hele snelle schrijver. Ik kende mijn vak. Ik ben over het senior beleidsmedewerker HRM geweest. Dat is. Ze hebben gewoon personeelsfunctionaris. En daar heb ik heel, heel veel voor moeten schrijven. En ook heel veel voorlichtingen gegeven. En toen kwam ik met pensioen. Toen denk ik, wat zal nou voor mij een leuke hobby kunnen zijn? En juist in die periode is mijn schoonzusje overleden. Hm? En die lag in een hospice. En ik heb de laatste avond dat ik bij haar in het ziekenhuis was, want ze was, heeft ze nog 4 dagen geleefd. Maar daar heb ik ze afscheid genomen. En toen liep ik weg. Toen riep ze me terug, Kees, ze krijgt nog een zoen van je. En ik zei, ik heb het net gedaan, maar loop ik ook weer terug.
Ik voel hem aankomen. En toen, stel verder.
Ja. Dus toen ben ik daar naar buiten gegaan. En ik wist dat het de laatste keer was dat ik haar gezien had. En, ik zei, ik praat altijd over kijken.
Dat doen wij ook.
Ik werd een vreselijke stand huilen in de gang. En toen later is haar man nog bij me gekomen. Ja. Maar het gekke is, toen ze overleden was, na 3 maanden. Ik heb, ben ik bijna vergeten, want dat is het belangrijkste. Dan zeg ik tegen haar, laat me weten straks of het goed met je gaat. Toen zegt ze, zeker met mijn mobiele telefoon. Ik zeg, maar dat kan natuurlijk niet als je overlijdt, nog grafjes maken ook. Ja. Nadat ze overleden is, kwam Els en ik, vertelden ze mij, wij zijn bedolven onder de vlinders bij ons in de tuin, maar ook op straat en ook op vakantie in Zwitserland waar we waren, op 2500 meter hoogte. En toen zei ik, dit is een teken. Van boven, dat het goed gaat met Dimitri.
Ja.
3 maanden later stonden wij bij haar graf. En toen zei ik van tevoren al, als daar ook vlinders zijn, dan weet ik zeker dat het goed is met hem. En we komen bij het graf, maar niks.
Ja.
Geen vlinders. Ik was zo teleurgesteld. Maar ik had het nog niet, die teleurstelling verwerkt, zeg maar. Als zei mijn Keesje, geloof het niet, er dansen 12 vlinders boven het graf. Ik werd er helemaal koud van.
Ja, kippenvel.
Toen was ze bloemen halen, water halen voor de bloemetjes. En ik kan niks zien, maar ik heb verdomd goed oor, als ik het mag zeggen. Toen zei een stemmetje tegen mij, Kees, schrijf een boek over de hospice. Toen zei ik uit mezelf, dat is goed.
Dat was een soort briefje uit de hemel bijna.
Ja, en dat was voor mij een teken. Ik zeg, nee, dit is de titel. Krijg nog eens roem van de laatste zin die je tegen mij gezegd hebt. Dat is ook de titel van het boek geworden.
Oh. Vandaar dat ik hem aanvoelde komen.
De laatste titel, dat is ook de titel van het boek geworden. En ik heb de hoek bestemd voor de opleiding van vrijwilligers in hospices. Er zijn er bijna 13.000 van verkocht. En ik heb er 40.000 euro mee opgehaald. En zo is het begonnen. En toen heb ik nog een paar boeken geschreven waarvan de opbrengst naar goede doelen is gegaan. Ja. En ik heb Bien geholpen met het boek van Nieuw Leven. We hebben 3 jaar samen aan dit boek gewerkt.
Ja, 3 jaar.
3 jaar.
Ja, ja, het, 3 jaar samen opgetrokken.
Zeer samen opgetrokken, ja.
Bien. Hey, maar is er nou iets in het schrijven, in het proces van het boek? Want dat boek, mag ik nog een zoen van je? Of krijg ik nog een zoen van je? Dat, die titel ken ik heel goed. Op de een of andere manier citeert Lineke dat regelmatig. Als ze dat, ik weet niet waarom. Maar zijn er nog in jouw...
Schiet hij zoveel tekort, Lineke?
Oh, dat moeten we straks zonder microfoon doen, oké? Okay? Dat weten ze hier toch wel, dat ik wel eens tekort schiet. Dus dat mag wel gezegd worden.
Maar een grapje ken je wel tegen mij niks.
Nou, eigenlijk niet hoor.
Nee?
Dankjewel.
Dan moet ik me even aanpassen.
Ja, precies. Ja, nee, heel goed. Okay. Nee, maar wat ik vraag wou, zo van, je hebt nou zoveel ook verschillende dingen meegemaakt en daarover geschreven. Is er dan iets in dat schrijfproces waar je dan zelf ook weer enorm door gevormd of geraakt bent of zo? Of misschien een moment of een gebeurtenis?
Ja, ik denk vooral door de reacties van de mensen. En ja, ik vind mensen het mooiste wat er is. De manier om in gesprek te gaan over het boek, maar ook over de achtergrond en waarom je iets doet of niet doet, zeg maar. En dat geeft mij toch altijd weer de power, zeg maar, om weer iets aan te pakken. Want ik heb al verschillende keren gezegd, ik stop ermee, want het gaat niet meer. Maar steeds begin ik toch weer opnieuw. En Els noemt me tegenwoordig dikke advocaat.
Oh ja, ja, nee, dat...
Ja, ja. Die komt ook elke keer terug.
Ja, ja. Ja. Dit keer geen dik boek en dan een dun boek, nee. En dan toch weer een dik boek en dan, ja. Nou, we gaan het af. Hé, maar nou, Fakkel 2000,
ja.
Had jij uitgekozen als goed doel voor dit boekje, om de opbrengst daar aan te besteden. Hoe ben je daartoe gekomen? Dat heeft dan ook, daar heb je ook iets mee dan.
Nou, Fakkel 2000, het is een stichting die is in 2000 opgericht, dat zegt natuurlijk al het woord. En het is met name toegericht op een project in Cameroen, in samenwerking met de stichting in Nederland. Ze hebben daar een paar organisaties met wie ze samenwerken, die ze ook doneren met geld, om dan vooral dus de blinden daar toch enigszins te helpen in hun levensonderhoud te voorzien, zeg maar. Dat kun je allemaal als je ons terugvinden op www.fakkel2000.nl. Okay, kun je het nodige vinden, maar...
De reclame begint al. Ja, heel goed. Ja.
Nee, maar Truus Jonker, dat is een vrouw die ook blind is. Getrouwd met de blinden. Die man is een paar jaar geleden helaas overleden. Ze heeft 4 kinderen, maar ze gaat elke 2 jaar op eigen kosten naar Fakkel, naar Cameroen toe, om haar projecten te bekijken.
Zo, ja.
En, dus dat doe ik, ja, ze heeft altijd over te bekijken, maar ze zit niet, maar ja, het kijken is voor ons dus ja, gewoon het aanvoelen, het voelen. Truus zit dan, die zit dan bij iemand in huis, niet in een hotel, nee, bij iemand in huis. Ligt hem op een matrasje op de grond, heel, gaat naar het toilet, het is niet zo bij ons. Nee, er zit een gat in de grond en dan moet ze daar poepen en pissen. Het is ongelooflijk.
Ja.
Ze zit achterop bij iemand op een brommer om naar de projecten toe te gaan, zeg maar, soms urenlang. En dan zeg ik heb zo'n enorme bewondering voor die vrouw. En mijn tweede boekje is ook bijna 5000 euro daar naartoe gegaan, naar Fakkel. En ik heb vorig jaar, december, heb ik een korte actie gehouden in Voorschoten en omstreken. Voor een jeugdkoor van Oekraïense vluchtelingen bij ons in het dorp. En die wilden wat muziekinstrumenten hebben om op te treden, zeg maar. Nou, in overleg met de gemeente ben ik er aan begonnen. Ik heb een actie gehuurd van 4 weken en heb bijna 6000 euro opgebracht.
Oh, super.
Die boekjes hier op tafel liggen, daar heb ik er 1000 van laten drukken. Daar heb ik een sponsor gevonden in Hoogvliet. De supermarktketen hier in onze provincie.
Dat is buurman in Voorschoten ook, hè?
Ja.
Ja.
En ik heb, daar heb ik ongeveer zo'n 870 boekjes... Niet verkocht, want die mensen konden gewoon het boekje meenemen als ze allemaal een donatie wilden doen. En dat is in zo'n korte tijd een geweldig succes geworden. Ik had er nog 130 liggen. En toen heb ik tegen Truus gezegd, want ik hoorde van haar van de problemen in Cameroen, vooral met, voor de blinden. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben hun werk verloren, er zijn mensen overleden, gezinnen die incompleet zijn. En ze hebben daar 300 gezinnen geselecteerd die echt het absoluut aan de, ja, helemaal, helemaal aan de grond zitten. Die krijgen nu elke maand krijgen ze een voedselpakket, een noodvoedselpakket noemen ze dat. En omgerekend kost €5. Dan krijgen ze dus rijst, bonen, een stukje zeep zit erbij, wat olie. Nou, kortom, echt het absolute minimum om die maand met hun gezin weer door te komen. En toen hebben ze gezegd, die 130 boekjes die ik heb, ga ik proberen ook weer te slijten. Mensen mogen net zoveel pakken als ze willen om weg te geven, als ze een donatie doen. En dan weet je in ieder geval, elke €5 die ik binnenkrijg, zeg maar, gaat voor één maand naar één gezin om daar nog daarvan te leven. En dan zeg ik, wij kunnen hier in Holland alles pakken. Dat is ook natuurlijk een beetje overdreven misschien, maar er is nog heel veel in Nederland waar mensen mee kunnen helpen. En dan zeg ik, ja, ik ga die mensen proberen te helpen weer, ja, om mij weer warm te maken voor deze actie, maar niks.
Maar dat is dus een soort uitvloeisel van Fakkel 2000, de aandacht voor blinden en slechtzienden, dat ja. Je dan merkt dat daar, juist door die beperking, een hele hoop ook maatschappelijke nood is ontstaan.
In ja, heel veel, ja, heel veel. Ja. Ja. Dat kunnen wij ons hier eigenlijk niet bedenken. Ja. Alleen de manier waarop ze daar wonen, hè, dan denk je nou, er is geen keuken, een slaapkamer of een toilet. Alles is gewoon in één ruimte waar ze alles afspeelt, ja. Heel vaak. Ja. En dan zeg ik, jongen, dat, ik kan me niet voorstellen. Het is, ik vind het vreselijk.
Ja. Zo. Hey, en Truus, die is dus naar Cameroen dat contact gelegd. En jij schreef iets over rivierblindheid. Maar blindheid komt dus in Cameroen relatief veel voor? Of is dat een toevalstreffer dat Cameroen... Want Cameroen is natuurlijk een relatief onbekend land voor ons. Tenminste, in de huidige maatschappelijke ontwikkelingshulp, zal ik maar zeggen. Maar vanuit onze traditie overigens, sommigen van ons die vroeger berichten wel eens lazen, die kennen Oers en Gert Ernst uit Duitsland nog wel, die in het oosten van Cameroen juist voor mensen met rivierblindheid aan het werk waren.
Klopt.
Dus in die zin hebben we daar wel een gevoel bij. Maar ja. Geldt dat voor Truus ook, dat echt de...
Nou, de projecten waar Truus er eigenlijk op richt zijn met haar Fakkel 2000, zijn meer om mensen te bewegen iets te gaan doen. Bijvoorbeeld, ga je een kippenfarmtje beginnen en dan moet je het niet voorstellen zoals hier met 30.000 in Nederland, dus op de Veluwe. Nee, gewoon 20 of 30 kippen en dan als ze die eieren leggen, gaan ze die eieren op de markt verkopen. En daar kunnen ze er weer van leven. Dat zijn maar hele kleine projectjes, of één of twee varkens, ik noem maar wat. Het zijn hele kleine projecten die gewoon aanspreken en de mensen toch aanzetten om het best te doen, om dat projectje goed te laten lopen.
Kijk.
En er worden dus vaak hele kleine bedragen maar gedoneerd om die mensen op weg te helpen. En dat is mooi om te zien, want als je dan €100 krijgt, zeg maar, is een heel ander bedrag als in Holland, €100. Ja, ja, ja. Want €100, wat doe je nog met €100 hier tegenwoordig?
Ja, één keer tanken.
Ja, één keer tanken, ja.
Ja, nee, super. Hey, dankjewel. Hey, volgens mij is die motivatie is wel duidelijk. Nou zitten wij hier, naar de gelegenheid neem ik dan gewoon even, Kees, om te vragen van, joh, jij hebt nou een enorm leven achter je met halverwege ongeveer een enorme kentering. Dat is voor ons een beetje herkenbaar door het leven van Lieneke. Maar dan zitten wij hier met elkaar naar jou te luisteren. Jij schrijft, jij hebt gekeken van wat kan ik doen en waar ga ik het voor doen. Heb jij dan nog iets vanuit je hart zegt van joh, als ik jullie toch spreek, van als ik jullie straks bij de koffie niet allemaal persoonlijk kan spreken, dat je zegt van dat wil ik iedereen even meegeven. Zo van joh, als je als christen vooruitkijkt van wat...
Nou, ik heb een levensmotto en dat wil ik graag meegeven. En dat staat ook nog toevallig in het boek. Van een nieuw leven. Dat is ook om je heen toeval natuurlijk. Maar mijn levensmotto is: de betekenis van het leven ligt in het verschil dat je kunt maken in het leven van de ander. En moeten we eens goed over nadenken. De betekenis van het leven ligt in het verschil dat je kunt maken in het leven van de ander. En dat is mijn vertaling van het tweede gebod. Heb uw naaste lief als uzelf.
Zo, amen.
Nou, dus, zo probeer ik te leven. En ja, elke dag die mij gegeven is, probeer ik dat te doen.
Wat geweldig, gek. Ja. Dankjewel dat je dat wilde delen. Okay. Super. Toch? Goed. Vragen of applaus? Ja.
Misschien nog wat zeggen?
Nou, eigenlijk niet, maar vooruit.
Ik heb hier een doos boekjes. U mag, wat mij betreft, mag u net zoveel boekjes meenemen als u wilt. Ook om weg te geven. Er staan 7 korte verhalen in. Die had ik op de plank liggen. En die heb ik in december gebundeld, want ik was fysiek niet in staat om op zo'n korte termijn die verhalen te verzinnen, zeg maar. Ik heb toen wel nog even naar die verhalen gekeken natuurlijk, nog hier en daar wat aanpassing verricht, maar er zijn een paar kerstverhalen in. 2 verhalen over het leven met een geleidehond, wat ik heb gehad en hoe ik dat heb ervaren. Er staan ook 2 liefdesverhalen in en een verhaal dat ik op een zondag met een paar broers van mij naar een voetbalwedstrijd ben geweest. Dat laatste past eigenlijk niet zo in het boekje, denk ik, maar... Ja, misschien even iets ter afwisseling, zeker voor de sportliefhebbers.
Nou, dat is wel leuk, want ik wil graag een verhaal lezen dat jij over het veld rent en dan heel mooi in die linkerbovenhoek het winnende doelpunt maakt. Dat is wel, ja.
Ja, dat was niet aan mij gegeven. Maar
Dit is om even interesse in dat verhaal.
Maar ik heb dus, los van mijn werk, ik heb altijd gelukkig mogen werken. Daar heb ik heel veel voor gedaan, overigens, om een baan te krijgen naar mijn zin. En ik heb daarnaast ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik het altijd kunnen doen. En ik wil toch even nog afsluiten. Ik had het allemaal nooit gekend als ik niet de steun had gehad van mijn vrouw Els.
Kijk, dus applaus voor Els.
Ja, dat is heel graag. Ja.
Dat is een hele mooie afsluiting hier.
Misschien nog wel even aardig om ook nog... We waren net getrouwd en toen zaten we in een gesprek in Almelo met een heel oud echtpaar van in de 80. En toen zei die vrouw op een gegeven moment een heel wijs woord. Toen wij trouwden stonden we niet achter elkaar, maar naast elkaar. En met een aantal die mannen nog een beetje een hartlijnen, zeg maar. En op een gegeven moment werd die man op de vingers getikt. Toen zei ik tegen die man, zo, ik zeg, jij bent even mooi op je vingers getikt. Ik vond een prachtige reactie van de vrouw.
Ja, precies. Ik heb het gevoel dat Lineke nog een vraag wil stellen. Mag ik er even de microfoon geven?
Ja.
Blijf nog even staan. Ja. Lineke?
Nee, wat ik dan ook nog wel even wil vertellen. Toen ik nog niet zo lang blind was en dan kwam ik bij Fysio de eerste keren. En dan zat ik daar in die wachtkamer. En daar zaten ook vaak van die... mopperblinden. Kees weet wel wat ik bedoel. Ja. Het was nooit genoeg, zeg maar. En nou, via mijn vrijwilligerswerk leerde ik Kees kennen in eerste instantie en ook Els. En jullie zijn wel voor mij heel erg, ja, jullie zijn nu weer een stuk ouder, maar dat hebben jullie toen niet zo beseft, maar heel motiverend geweest. Gewoon positief, samen, ook vooral samen. Wat jij nu Els dat compliment geeft, zeg maar, dat... Ja, jullie hebben ons ook geïnspireerd van het kan samen.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Oké, ik pak hem even aan. Ja. Nou, Kees, hartelijk bedankt. Dus ben jij bereid om bij de koffie nog vragen te beantwoorden?
Ja.
Je wordt zo besprongen dan natuurlijk. Nou, mensen zijn allemaal heel bescheiden hier, maar dat zou zomaar kunnen.
Oké. Okay. Ja? Ik heb ook bij een envelop zitten die wat briefjes. Zal het nummer nog pakken.
Ja, dat is heel goed. Ik heb dat briefje, dat heb ik al aan Chris gegeven. Die zit daar schuin achter ons. Dat is onze penningmeester.
Ja.
Dus en iedereen weet al dat als je een bijdrage wil geven en je doet onder vermelding van Fakkel 2000. En daar mag best noodvoedselpakket nog bij. Maar Chris begrijpt sowieso wat het dan is. Die heeft dat briefje met het bankrekeningnummer van Fakkel 2000. Dan vinden we dat ook wel leuk. Dan gaat het gezamenlijk naar Fakkel 2000. En dan hoor jij ook eventjes. Anders hoor je helemaal niks. Want je hebt hier nou de gaten in je sokken staan praten zo'n beetje. En dan denk ik van nou, die motivatie, als dat nou ja, een tientje of zo, of 1750 heeft opgeleverd, is toch fijn natuurlijk. Dus dan, of 1750, weet ik veel. Maar dat hoor je dan ook nog. Dankjewel.
Als we straks even bij Chris doen. Het is namelijk zo, als er een actie is, doe zelf ook altijd mee.
Kijk.
En ik voel me gewoon echt hier helemaal warm welkom. En ik geef Chris even geld, want ik heb het bij me in mijn zak. En ik geef het aan hem dat hij dat mede namens jullie groep, hè, dat ik ook in deze kerkgroep meedoet met de actie.
Maar dat betekent dus dat jij zelf, je hebt je roeping gevolgd om te gaan schrijven. En dan doe je er nog een zetje bovenop ook.
Ja, nee, u zelf alles mee.
Gaaf is dat. Want volgens mij vinden we dat ook terug in de Bijbel. Je bent echt een voorbeeld voor ons, Kees. Dank je wel.
Ja, dank je. Oké.